Goedemorgen gemeente. Vanmorgen zouden we Rian de Jonge spreken. Hij is helaas ziek thuis. Dus mij werd gevraagd om vandaag te spreken en dat doe ik graag. Ik weet niet of u een fijne kerstdagen achter de rug heeft gehad. Kerstvakantie. Misschien een paar dagen vrij gehad. Erop uit geweest. Nee, Rick heeft moeten werken, zie ik. Annemarie en ik zijn bij onze familie geweest. / schoonfamilie. Lekker wezen eten met elkaar, gezellige ontmoetingen gehad en dat is goed geweest. Afgelopen week hebben we ook in de prediking uitgekeken naar kerst, om het zo te zeggen. Een stukje aandacht geweest voor de adventstijd. We hebben de verhalen die in Lucas staan behandeld, om het zo maar te zeggen. En vanmorgen gaat kerst eigenlijk toch ook wel weer een stukje verder. De kerstdagen liggen wel achter ons. Jezus is als het ware geboren, maar hij blijft daar niet liggen. In de Bijbel lezen we dat er nog meer verhalen om die geboorte heen zijn. De afgelopen weken hebben we de verhalen van Lucas een paar van gepakt. Vanmorgen wil ik met u kijken naar een verhaal in Matteüs. En we gaan met elkaar lezen uit Matteüs 2, vanaf vers 1 tot en met 23. En dat is het verhaal onder andere van de wijzen uit het oosten. Ik vind dat dat toch altijd een beetje bij kerst hoort. De herders, de wijzen uit het oosten. Op een of andere manier vind ik dat het bij elkaar passen. In mijn Bijbel staat boven het hoofdstuk 2 van Matteüs de vlucht voor Herodes en Archelaus. Ik vind het eigenlijk helemaal niet zo'n goede titel. Ik zal zo meteen uitleggen waarom ik dat niet vind. We gaan dat met elkaar lezen. Matteüs 2 vanaf vers 1. Toen Jezus geboren was in Bethlehem in Judea, tijdens de regering van Herodes, kwamen er magiërs uit het oosten in Jeruzalem aan. Ze vroegen, waar is de pasgeboren koning van de Joden? Wij hebben namelijk zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om hem eer te bewijzen. Koning Herodes schrok hevig toen hij dit hoorde en heel Jeruzalem met hem. Hij riep alle hogepriesters en schriftgeleerden van het volk samen om aan hen te vragen waar de Messias geboren zou worden. In Bethlehem, in Judea, zeiden ze tegen hem, want zo staat het geschreven bij de profeet. En jij Bethlehem, in het land van Juda, bent zeker niet de minste onder de leiders van Juda, want uit jou komt een leider voort die mijn volk Israël zal hoeden. Daarop riep Herodes in het geheim de magiërs bij zich. Hij wilde precies van hen weten wanneer de ster zichtbaar geworden was. En stuurde hen vervolgens naar Bethlehem met de woorden, stel een nauwkeurig onderzoek in naar het kind. Stuur mij bericht zodra u het gevonden hebt, zodat ook ik erheen kan gaan om het eer te bewijzen. Nadat ze geluisterd hadden naar wat de koning hen opdroeg, gingen ze op weg. En nu ging de ster die ze hadden zien opgaan voor hen uit, totdat hij stil bleef staan boven de plaats waar het kind was. Toen ze dat zagen, werden ze vervuld van diepe vreugde. Ze gingen het huis binnen en vonden het kind met Maria, zijn moeder. Ze wierpen zich neer om het eer te bewijzen. Daarna openden ze hun kistjes met kostbaarheden en boden het kind geschenken aan. Goud en wierook en mirre. Nadat ze in een droom waren gewaarschuwd om niet naar Herodes terug te gaan, reisden ze via een andere route terug naar hun land. Kort nadat zij op die manier de wijk genomen hadden, verscheen er aan Jozef in een droom een engel van de Heer. Hij zei, sta op en vlucht met het kind en zijn moeder naar Egypte. Blijf daar tot ik je weer roep, want Herodes is naar het kind op zoek en wil het ombrengen. Jozef stond op en week nog diezelfde nacht met het kind en zijn moeder uit naar Egypte. Daar bleef hij tot de dood van Herodes. En zo ging in vervulling wat bij monden van de profeet door de Heer is gezegd. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Toen Herodes begreep dat hij door de magiërs misleid was, werd hij verschrikkelijk kwaad. En afgaande op het tijdstip dat hij van de magiërs had gehoord, gaf hij opdracht om in Bethlehem en de wijde omgeving alle jongetjes van 2 jaar en jonger om te brengen. Zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeet Jeremia. Er klonk een stem in Rama, luid wenend en klagend. Rachel beweende haar kinderen en wilde niet worden getroost, want ze zijn er niet meer. Nadat Herodes gestorven was, verscheen er in een droom aan Jozef in Egypte een engel van de Heer. De engel zei, sta op, ga met het kind en zijn moeder naar Israël, want zij die het kind om het leven wilden brengen, zijn gestorven. Jozef stond op en vertrok met het kind en zijn moeder naar Israël. Maar toen hij daar hoorde dat Archelaus, zijn vader Herodes, was opgevolgd als koning over Judea, durfde hij niet verder te reizen. Na aanwijzingen in een droom week hij uit naar Galilea. Hij ging wonen in de stad Nazareth. En zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeten. Hij zal Nazoreër genoemd worden. Tot zover Matteüs 2. Eigenlijk zien we hier twee verhalen. Het eerste gedeelte gaat over de magiërs of de wijzen uit het oosten zoals we ze kennen. En het tweede gedeelte gaat meer over Jozef. Het zijn twee verhalen, maar je kan ze eigenlijk ook niet los van elkaar lezen. Omdat ze met elkaar verweven zijn op verschillende manieren. Ik vind ook dat ik ze als geheel moet lezen en niet alleen het eerste gedeelte. Ik wil vanmorgen wel die nadruk leggen op dat eerste gedeelte, op die eerste 12 versen. Waar we lezen over de magiërs en over Herodes. En ik heb er over na zitten denken van wat gebeurt er nou eigenlijk met deze twee partijen, om het zo maar te zeggen, deze twee groepen. En ik zie dat ze allebei bezig zijn met een zoektocht. De magiërs zijn op zoek naar iets. Maar Herodes is ook op zoek naar iets. Allebei hebben ze hun eigen zoektocht. En het is een zoektocht naar eer. De magiërs zijn op zoek om eer te bewijzen aan een pasgeboren koning. Herodes is ook bezig om te zoeken naar eer. Maar hij is op zoek naar zijn eigen eer. De titel van de preek vanmorgen is dan ook op zoek naar eer. Nou, laten we eens wat verder kijken naar die hoofdrolspelers, om het zo maar te zeggen. De magiërs en naar Herodes. In de MBV wordt er gesproken over magiërs. De meer traditionele naam is de wijze uit het oosten. In andere vertalingen worden ze ook anders genoemd. Het waren mannen die als een soort astrologen waren. Ze bestudeerden de sterren, ze bestudeerden de planeten. En het waren wijze mensen die probeerden aan de hand daarvan de toekomst te bepalen. Of belangrijke gebeurtenissen te voorspellen. Verder weten we eigenlijk maar heel weinig over die magiërs. We weten bijvoorbeeld niet met hoeveel ze waren. We denken dat het er drie zijn, maar dat komt door de kunst, dat komt door de schilderijen en de plaatjes die wij kennen van de wijzen uit het oosten. Maar er staat in de tekst helemaal niet dat ze met z'n drieën zijn. De enige aanwijzing die we hebben is dat ze drie cadeaus gaven. En het lijkt dan logisch dat ze dus ook met z'n drieën waren, maar voor hetzelfde geld waren met z'n vieren, of met z'n zevenen. We weten ook niet hoe ze heten. Pas in de 7e eeuw na Christus zijn er namen opgekomen. Caspar, Balthasar en Melchior. Maar waar die op gebaseerd zijn, in ieder geval niet op de Bijbel, niet op de tekst. We weten ook niet waar ze vandaan kwamen. Ja, uit het oosten staat er, maar goed, daar liggen nogal heel wat ten oosten van Jeruzalem. Dat kan van alles en nog wat zijn. Toch zijn er wel geleerden die ze durven te zeggen van, we kunnen daar wel wat meer over zeggen. Waarschijnlijk kwamen ze uit Babylonië, omdat dat een gebied is, wat ten oosten van Jeruzalem ligt, maar waar ook heel veel astrologie bedreven werd. En het lijkt voor de hand te liggen dat deze magiërs uit Babylonië kwamen. Babylonië was een gebied wat nu Irak is. Even voor de duidelijkheid. Waar heel veel Joden woonden. In de loop van de eeuw waren er sowieso heel veel Joden op verschillende plekken gaan wonen. Egypte was ook een land waar heel veel Joden woonden. En hoe kwamen de Joden in Babylonië terecht? Dat had te maken met de Babylonische ballingschap. In 722 voor Christus en 582 voor Christus werd het Joodse volk overheerst door de Assyriërs en door de Babyloniërs. En wat zij deden was dat zij de bevolking meenamen naar hun eigen land. En mensen van hun eigen land brachten naar het nieuwe land. En ze deden dat om de samenleving te ontwrichten, zodat ze makkelijker dat volk konden overheersen. Heel veel Joden gingen dus naar Babylonië toe, naar Babel en omliggende plaatsen. In Ezra en Nehemia lezen we vervolgens dat de Joden weer terugkeerden naar Jeruzalem om de muren van de stad op te bouwen en de tempel op te bouwen. In Ezra en Nehemia. Maar er waren heel veel Joden die bleven wonen in Babylon, omdat ze het daar goed hadden, omdat het daar eigenlijk wel prima was. Omdat ze kennelijk geen verlangen hadden of niet de mogelijkheid hadden om terug te keren naar Israël. Er woonden dus heel veel Joden in Babylon. Het lijkt voor de hand te liggen dat de magiërs op de een of andere manier van deze Joden te horen hebben gekregen dat er een soort messiasverwachting is. Dat de Joden uitkeken naar een koning die hen zou verlossen. Een Joodse koning. Hoe weten we dat? Omdat de magiërs die aankomen in Jeruzalem eerst de vraag stellen: waar is de pasgeboren koning van de Joden? Ze hadden dus voorkennis. Ze kwamen niet zomaar een koning zoeken. Nee, ze wisten al veel meer. En kennelijk waren zij geïnspireerd en gemotiveerd door de verhalen van de Joodse ballingen die zij gehoord hadden, om te zeggen van, dit is een koning die wij willen ontmoeten. Dit is niet zomaar een koning, maar dit is een speciale koning. Een koning die uit de Joodse verhalen verbonden werd met een soort eindtijd. Als deze koning komt, deze Messias, dan zal er vrede aanbreken. Dan zal er geen oorlog meer zijn, dan zal er geen chaos meer zijn, geen onrust. Maar zal er vrede komen voor de hele wereld. Nou, dat is natuurlijk niet zomaar een koning, maar een koning waar je naar uitkijkt. En deze magiërs, die deden dat ook. Ze werden geïnspireerd door de verhalen van de Joden en gingen op weg. Ze gingen een hele lange reis ondernemen van Babylonië naar Jeruzalem, van Irak naar Israël. En voor ons is reizen wel vrij makkelijk. Wij kunnen heel makkelijk een vlucht boeken naar Londen, naar Parijs, naar Zuid-Afrika. Het kost wat geld, maar goed. Het heeft allemaal niet zo heel erg veel om handen lijkt. In die tijd was dat totaal anders. Een reis van Babylonië naar Jeruzalem was echt een onderneming. Het was ook een gevaarlijke reis. Zeker als je bedenkt dat deze magiërs kostbaarheden bij zich hadden. Die hadden ze kennelijk niet in de binnenzak zitten, maar in kistjes. En als je dan op een kameel door de woestijn reist naar Israël met een kistje met goud achterop, dan is dat natuurlijk wel nogal een trekpleister voor struikrovers, om zo maar te zeggen, om die kostbaarheden te pakken. Reizen was sowieso gevaarlijk in die tijd, en zeker voor deze magiërs. Maar ze lieten zich daardoor niet weerhouden, want hun verlangen naar deze koning was groter dan het gevaar wat zij voor ogen hadden. Ze gaven ook grote cadeaus, goud, wierook en mirre, en dat zijn enorme kostbaarheden, zeker voor die tijd. En deze magiërs waren bereid om datgene wat zij hadden, wat hen misschien beroemd en groot maakte, om dat weg te geven aan deze pasgeboren Joodse koning. En wat was hun doel? Om deze koning eer te bewijzen. We zien dat twee keer in de tekst. Een beetje aan het begin en aan het einde van dat eerste deel. In vers 2. Wij hebben namelijk zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om hem eer te bewijzen. En in vers 11 lezen we dat ze wierpen zich neer om het eer te bewijzen. Het gaat dan over het kind. Het gaat over Jezus. Het doel van de magiërs is om eer te bewijzen aan Jezus. Hoe kwamen de magiërs daar terecht? Zij volgden een ster. Nou, daar valt helemaal van ons over te zeggen. Was dat dan Jupiter of Saturnus of de ster van de Heli? Heel veel mensen hebben geprobeerd dat te achterhalen welke ster dat was. Maar eigenlijk is het allemaal helemaal niet zo heel erg relevant. De ster wijst hen naar Jeruzalem en vervolgens naar de plaats waar Jezus woonde. En wat zien we gebeuren op het moment dat die ster blijft hangen boven het huis? Dat de magiërs vervuld worden van een diepe vreugde, staat er in vers 11. En ik vond dat eigenlijk wel heel bijzonder. Vervuld van diepe vreugde. Ze waren niet gewoon blij, het was niet van, ah hoi, we hebben het gevonden, leuk, box. Nee, ze gingen helemaal uit hun plaat. Ze vonden dit helemaal fantastisch. Ze werden vervuld van diepe vreugde. Het leuke is dat Matthäus dit verhaal beschrijft en niet Lucas. En ik denk dat als Lucas het geschreven had, dat hij iets anders opgeschreven had. Vorige keer heb ik verteld dat je ziet in de eerste hoofdstukken van Lucas dat er staat dat de mensen die Jezus ontmoeten of iets met Jezus te maken hadden, dat die vervuld werden van de Heilige Geest en een loflied uitspraken. En ik denk dat als Lucas dit verhaal had geschreven, dat er stond, de magiërs werden vervuld van Gods geest en zongen een loflied. Met vervolgens een mooi poëtisch gedeelte erachteraan. Maar dat is niet zo, Matthäus heeft geschreven, dus er staat iets anders. Er staat, ze werden vervuld van diepe vreugde. Waarom? Omdat zij in staat waren, na alles wat ze hadden meegemaakt, na de lange reis, dat zij de pasgeboren koning van de Joden eer konden bewijzen. Ik vind het mooi, die magiërs, die hebben voor mij, ik vind ze interessant. Waarom? Aan de ene kant, omdat we eigenlijk heel weinig van ze weten, en heel over te speculeren valt, en over te onderzoeken, er valt heel veel over te lezen. Ik vind dat leuk. De magiërs interesseren mij ook omdat zij bezig zijn met die zoektocht. Ze waren op weg gegaan, terwijl zij niet wisten wat ze zouden aantreffen. Ze wisten niet precies waar ze moesten zijn. Ze wisten wel van, ja, pasgeboren koning van de Joden, ligt voor de hand dat we naar Jeruzalem moeten gaan. Maar is het een koning die te maken heeft met de koning die er nu al zit? Moeten we ook echt in Jeruzalem zijn? Er was heel veel onkunde. Ze wisten helemaal niet wat ze aan zouden treffen. Er was heel veel onzekerheid. Maar toch lieten ze zich inspireren door de verhalen van de Joden. Op de een of andere manier zijn deze wijze mannen, laten zich niet meetrekken in de valken, dat ze eerst alles willen weten en dat ze dan zeggen, oké, dan ga ik nu op weg. Nu ga ik op weg om echt die koning te ontmoeten. Nee, ze weten van, we kunnen het niet allemaal zeker weten. Er is een gedeelte waarvan we gewoon moeten zeggen van, we gaan op weg, in vertrouwen, in geloof. Ik ontmoet ook wel eens mensen die zeggen van, ja, ik geloof dat God bestaat, maar ja, ik kom er niet toe om die stap te zetten om ook echt een relatie met Jezus aan te gaan. Het lukt maar niet om God echt te ontmoeten. Waarom? Ja, ik heb nog geen bewijs. God moet zich eerst aan mij laten zien. Ik moet eerst bewijs hebben dat God bestaat. En dan denk ik altijd, ja, ik begrijp dat wel, ik snap dat wel. Maar ik denk niet dat dat is. Ik denk dat we mogen zoeken, we mogen kennis over God verzamelen en over het christendom. Maar er komt altijd een stap dat je moet zeggen van, oké, ik moet nu uit mijn bootje stappen, nu moet ik uit mijn comfortzone stappen. Nu moet ik gaan in geloof, nu moet ik er gewoon op vertrouwen dat het is zoals het is. En die laatste stap zien we bij de magiërs dat ze die nemen. Ik vind dat mooi. Dat inspireert mij. Wat we ook zien is dat de magiërs loslaten wat hun zekerheid gaf. Hun land, hun kunde, hun astrologie, hun cadeaus, hun rijkdommen. Dat zijn allemaal dingen die zij achter zich laten. Waarom? Ze zijn bereid om dat op te geven om deze koning te ontmoeten. En dat vind ik mooi. Ook voor ons kan het zijn dat er iets tussen ons en tussen God in staat. Dingen die we los moeten laten. Het kunnen dingen zijn die met ons karakter te maken hebben. Het kunnen van alles zijn. Ik denk dat u dat het beste voor uzelf wel kunt vinden. Ik heb ook van die dingen waar ik soms afstand van moet nemen. Bijvoorbeeld van zekerheid of mijn ongeduld. Het zijn dingen waar ik mee moet leren omgaan op het moment dat ik bereid wil zijn om Jezus te ontmoeten. Dan moet ik iets van mijzelf loslaten. En we zien dat het op het moment dat we dat doen, dat is wat ik geloof, op het moment dat we een stap nemen in vertrouwen, loslaten wat van ons is, dat als het ware kruisigen, hè, dat we soms wel eens zeggen, dat we op die manier komen tot een ontmoeting met Jezus. En dat wij net als de magiërs in staat zijn om Jezus eer te bewijzen. En ik geloof dat er dan iets gebeurt met ons. Dat is in ieder geval wel mijn ervaring. Ik zie dan dat ik net als de magiërs vreugde vind. We hebben dat gezongen over de passie. Passie vanuit onze ziel. Om Jezus te ontmoeten. En ik merk dat als ik, ondanks de dingen waar ik soms tegenaan loop, toch probeer te zetten om God te eren, om Jezus te ontmoeten, dat me dat een hele diepe innerlijke vreugde geeft. De magiërs waren al op een zoektocht gegaan. Ze waren op zoek gegaan naar eer. Maar niet hun eigen eer, maar de eer van de pasgeboren koning der Joden. We komen ook iemand anders tegen, dat is Herodes. En die is ook op weg met de zoektocht. Wat weten we over Herodes? Veel meer, want hij is een historisch meer bekend figuur. Het gaat om Herodes de Grote. Dus niet de Herodes die we aan het einde zien bij het paasverhaal, waar Jezus komt om berecht te worden. Deze Herodes de Grote was een zeer bekwaam bestuurder. Hij was ongeveer 40 jaar koning van Israël. En hij lag goed bij de Romeinen, de heersers van Israël op dat moment. Herodes heeft hele grote dingen gedaan, materieel gezien. Hij had de haven van Caesarea gebouwd, heel belangrijk voor die tijd. Hij had ook voor een groot gedeelte gebouwd aan de tempel in Jeruzalem. Herodes lag goed bij de Romeinen, maar Herodes lag absoluut niet goed bij de Joodse bevolking. Waarom niet? Omdat Herodes niet volledig Jood was. Hij was half Joods en hij was half Edomitisch. En Edom was een land in de buurt van Israël, een buurland wat heel slecht lag bij de Joden, waar ze veel ruzie mee hadden. Je zou kunnen zeggen, als je het vergelijkt met Nederland, dat zou Herodes als een soort Anton Mussert kunnen zien in de Tweede Wereldoorlog. Een Nederlander, iemand van je eigen volk, maar die hult met de vijand. Zo zagen de Joden Herodes ook. Herodes was ook bekend om zijn gruweldaden. Hij was iemand die in staat was, en dat heeft hij ook gedaan, om zijn eigen vrouw te doden, zijn eigen schoonmoeder en zijn eigen oudste zoon. En waarom heb ik niet precies helemaal uitgezocht, maar dit waren dingen die hij deed. We lezen ook in het verhaal dat hij in staat was om kinderen te doden. Herodes was een goede bestuurder, een slechte leider, een slecht mens, lag niet goed bij de Joodse bevolking. Herodes is koning en zit in Jeruzalem. En dan komen er drie magiërs bij hem. Die zeggen, wij zijn op zoek naar de pasgeboren koning der Joden. Dat moet even slikken zijn geweest voor Herodes. We lezen dat. Hij schrikt hevig. Hij denkt, ja, hallo, ik ben hier de koning der Joden. Maak het nou eventjes. Dat wil ik helemaal niet. En wat er gebeurt is dat Herodes voelt dat zijn machtspositie bedreigd wordt. En terecht. Dat voelt hij heel goed aan. En Herodes gaat dan ook actie ondernemen. Zijn zoektocht begint hier als het ware om zijn eigen eer te vinden. En je ziet dat Herodes een aantal dingen doet. Ik zal je even vielen mij op in de tekst. Een van de eerste dingen die Herodes doet, is dat hij informatie gaat inwinnen bij de fariseeën en de schriftgeleerden. Of bij de hoge priester en de schriftgeleerden. En je zou denken dat de Joodse geestelijke leiders heel erg denken, oh, pasgeboren koning der Joden, de Messias, wat gaaf, daar wachten wij al eeuwen op. Maar dat zie je eigenlijk helemaal niet dat de fariseeën, dat de schriftgeleerden dat gaan doen. Zij gaan helemaal niet op zoek naar Jezus. Zij gaan helemaal niet achter de magiërs aan om Jezus ook eer te bewijzen. Nee, ze blijven angstvallig stil. En het lijkt erop dat deze schriftgeleerden eigenlijk helemaal niet zitten wachten op de Messias. Omdat ze wel eigenlijk tevreden zijn met hun eigen machtspositie. En dat ze zitten op die plek als geestelijke leiders en dat ze denken, dit bevalt me eigenlijk wel. Ik zit eigenlijk helemaal niet te wachten op de Messias. Wat dat betreft zijn Herodes en de hoge priester en de schriftgeleerden gelijkgestemd met elkaar. Ze willen allemaal hun macht, hun positie behouden. En ze zoeken elkaar dan ook op als gelijkgestemden. Herodes gaat informatie inwinnen bij deze schriftgeleerden. Hij wil precies weten waar deze Messias geboren zou worden. Hij wil precies weten van wat gaat er gebeuren en hoe zal dat gaan en wat kan ik allemaal verwachten. In vers 8 zien we dat ook, hij ook informatie in gaat winnen bij de magiërs. Hij wil precies weten waar woont hij en wat kunnen jullie mij allemaal vertellen hierover. Herodes is op zoek naar kennis en controle. Hij wil de situatie in de hand hebben. Het zou bijna kunnen denken dat hij een soort boek over leiderschap heeft gelezen van Machiavelli of iets dergelijks. Ken je vijand. Zorg dat je de vijand, je tegenstander, helemaal kent. Zodat je kan inschatten, kan verwachten wat zijn volgende stap zal zijn. We zien ook dat Herodes geheimen heeft. Hij heeft een geheime agenda. Hij roept de magiërs bij zich in het geheim. Kom maar even bij hem. En ik kan eigenlijk niet echt vinden waarom hij dat in het geheim doet. Maar het staat er wel in het geheim. Geniepig. Heimelijk. Herodes liegt ook over zijn motieven. Hij zegt tegen de magiërs, ik wil ook deze koning eer bewijzen. Maar later zien we dat hij dat helemaal niet wil. Sterker nog, hij wil deze koning doden. Herodes is dus ook in staat om te liegen. En eigenlijk vindt het gruwelijke beleid van Herodes zijn climax in de kindermoord. En Bethlehem was niet zo'n hele grote plaats en ze schatten dat het ongeveer om 20 tot 30 kinderen zal gaan. Maar elk kind is natuurlijk één te veel. 20 tot 30 baby's die gedood worden door Herodes. Waarom? Om zijn eigen machtspositie te behouden. Omdat hij bang is voor Jezus. Omdat hij op zoek is, niet naar de eer van God, maar naar zijn eigen eer. En we zien het ook dat het eindigt met Herodes met de dood. Het is natuurlijk niet zo dat de magiërs niet dood gingen. Uiteindelijk zijn ook Jozef en Maria dood gegaan. Zijn de magiërs dood gegaan. Maar Matthäus benoemt dat expliciet. Waarom? Om in contrast met de magiërs. De magiërs gaan weg met vreugde. Ze reizen terug naar hun land en dat loopt goed af, om het zo te zeggen. Met Herodes loopt het niet goed af. Hij vindt de dood. Het werk van Herodes brengt dus geen vrucht voort. En je ziet dat ook. Ook in ons leven, om ons heen. Daar waar leiders soms om een positie terechtkomen. En dat is altijd zo. Leiderschap heeft altijd met een vorm van macht te maken. Dat is onvermijdelijk. Maar macht doet met de een iets anders dan met de ander. We zien bij Herodes dat macht corrumpeert. En dat hij die positie wil vasthouden. Ik geloof dat we dat ook aan onszelf mogen vragen. Als het gaat om leiderschap, dan denken we vaak dat je een bepaalde positie moet hebben of iets dergelijks. Maar ik ben het daar niet mee eens. Ik denk dat iedereen in wezen een leider is. Waarom? Omdat je leiding geeft aan je eigen leven. Een heel belangrijk boek in leiderschap zijn. De 7 eigenschappen van Stephen Covey. En hij zegt, leiderschap begint met leiding geven aan je eigen leven. Als je eigen administratie, financiën, als je eigen planning in je leven al niet in de hand kunt hebben. Hoe kun je dan ooit leiding geven aan andere mensen? Dus als het gaat over leiderschap, gaat ons dat allemaal aan. En waar zoeken wij dan naar? Zoeken wij dan naar de eer van onszelf? Willen wij in de posities waar wij leider zijn, dat kunnen ze in je eigen leven zijn, dat kan in je huwelijk zijn. Ik geloof ook in je huwelijk dat je samen leider bent over je huwelijk. De man is niet de leider of de vrouw is niet de leider. Ik geloof dat man en vrouw volledig gelijk zijn aan elkaar. En samen geef je leiding aan het huwelijk. Je bent een eenheid, je bent een team wat samenwerkt. Je kunt ook een leider zijn in de opvoeding. Als man en vrouw geef je samen leiding aan je kinderen. Je kunt leiding geven in de gemeente, op je werk. In de buurt of de sportvereniging waar je misschien als vrijwilliger werkt. Op al die posities heb je een bepaalde mate van leiderschap. En daarin mogen wij ons altijd zelf de vraag stellen. Waar ben ik naar op zoek? Ben ik op zoek om naar mijn eigen eer, mijn eigen positie? Wil ik dat mensen mij zien? Of wil ik dat de manier waarop ik leiding geef aan mijzelf en aan anderen, dat daarmee Gods eer gedaan wordt? Geef ik Jezus Christus, de pasgeboren koninklijke Joden, daarmee de eer? Of aan mijzelf? Ik vind dat een belangrijke vraag. Dat is echt een clash die je, waar je elke keer weer mee in aanraking komt. Telkens als je zou kunnen denken van, ik ben nu goed bezig, nu geef ik God eer. Dan kan het altijd zo zijn dat er ergens een soort valkuil is. Een soort achterdeurtje waardoor je toch weer in een soort valkuil valt. Dus het blijft een soort doorgaande zoektocht, om het zo te zeggen. En ik vind het daarin mooi om een voorbeeld aan Jezus zelf te nemen. Jezus heeft best wel veel dingen over leiderschap gezegd. En een paar dingen die mij gisteren bij mij opkwamen, in tegenstelling tot Herodes, is dat je ziet dat daar weer Herodes bezig is met heimelijk bezig zijn, geheim, liegen, op een nare manier bezig is en een verborgen agenda heeft. Zie je dat Jezus zelf iemand is die juist heel open is. Heel transparant en eerlijk. En ik moest denken aan de tekst in Johannes 15. Johannes 15, vers 15, waar Jezus zegt: ik noem jullie geen slaven meer. Want een slaaf weet niet wat zijn meester doet. Vrienden noem ik jullie, omdat ik alles wat ik van de Vader heb gehoord aan jullie bekend heb gemaakt. Jezus heeft ons alles verteld wat wij nodig hebben. Jezus vertelde ook alles aan zijn discipelen. Hij vertelde ook dat hij pijn zou gaan lijden. Hij had verteld dat hij zou sterven. Hij had verteld dat hij uit de dood op zou staan. Hij had verteld dat de Heilige Geest zou komen. Goed dat de discipelen niet het inlevingsvermogen hadden, of het fantasie hadden, of het geloof hadden, of wat dan ook niet hadden, om dat ook echt daadwerkelijk aan te zien komen. Dat ze toch een soort van verrast waren. Dat is iets wat bij de discipelen ligt. Maar Jezus was volledig open en eerlijk in zijn motieven. Dat vind ik mooi. En ik denk dat we daar een voorbeeld aan mogen nemen. Een hele ander bekende gedeelte, wat ik in een vorige preek ook gezegd heb, is het dienen van een ander. Dat blijft gewoon zo ontzettend belangrijk. Als leider dien je de ander, niet jezelf. Daarin zie je weer dat eer naar voren komen. En Jezus zegt dat in Matthäus 20, vers 26. Bij Herodes zie je dat er een climax is in zijn negatieve leiderschap in moord. En dat is natuurlijk wel iets verschrikkelijks. Dat is iets wat je misschien alleen maar op wereldniveau ziet in Syrië, waar leiders in staat zijn om hun bevolking te doden, om hun eigen positie te behouden. Te bizar voor woorden. Zijn wij daar ook toe in staat? Kan dat bij ons ook zo ver komen? Dat is wel een hele... Dan zullen we waarschijnlijk allemaal zeggen van nee, mij zal dat niet gebeuren. Maar tegenover moord, tegenover dood staat leven. En dat zijn wel twee dingen waar je als leider wel heel veel invloed op kunt hebben. Niet het letterlijke leven en de dood, maar wel, je kunt iets bij de ander doodmaken, kapot maken. Je kunt als leider een ander motiveren of demotiveren. Als iemand met een plan komt, met een idee komt, met een enthousiasme of met vreugde, dan kun je dat als leider de grond inboren. Kun je zeggen van nee, dat is een stom idee van je, dat gaan we niet doen, ga maar weer weg. Even heel extreem gesorteerd. Maar je kunt ook iemands enthousiasme en vrede en motivatie kun je ook verder tot leven wekken en helpen om de ander tot zijn doel te komen. En dat zijn twee verschillende manieren waarop je als leider en waarop wij in ons leven ook naar onszelf en naar de ander toe mogen zijn. Zijn wij bezig met het leiding geven om hoop en leven te geven? Of zijn wij bezig om dingen kapot te maken en om te demotiveren? Dat is over de zoektocht van Herodes. Hij is op zoek naar zijn eigen eer. De magiërs waren op zoek naar de eer van God. En als ik dan denk aan God, dan denk ik van ja, eigenlijk is er nog een derde speler. We hebben niet alleen de magiërs en Herodes. Maar tussen de regels door zien we natuurlijk ook dat God aan het werk is. En je zou misschien kunnen zeggen dat God in elk Bijbelverhaal de hoofdrolspeler is. God is ook bezig met een zoektocht. En hij doet dat op verschillende manieren. In de eerste plaats zien we dat de magiërs achter de ster aangaan. En dat was een gedachte dat sterren de toekomst konden voorspellen, die niet hoorden bij het Joodse geloof. Sterker nog, God verbood juist alles wat te maken had met toekomstvoorspelling, met dingen die te maken hebben met sterren of met horoscopen. Dat is iets waarvan de Bijbel zegt van dat is occultisch, dat hoort bij het kwaad. Dat is niet een methode die wij mogen gebruiken. Toch, op de een of andere manier zien we dat de magiërs deze methode wel gebruiken. En God maakt daar op de een of andere manier gebruik van. En daarmee wordt niet gezegd dat de methode goed is. Maar dat laat voor mij zien dat God in staat is om af te dalen naar ons niveau. Hij ziet bij de Magiërs een verlangen om hem te ontmoeten. Om Jezus te ontmoeten. En zij, de Magiërs, zijn kennelijk niet in staat om dat op een andere manier daar te komen dan via die ster. God zegt prima, dat is goed, dan gebruiken we die ster. Dan moet het maar op die manier. God daalt af naar het niveau van de magiërs, van de astrologen, en gebruikt hun methode om bij elkaar te komen. Zodat hij deze mensen kan ontmoeten, zodat de mensen hem kunnen ontmoeten. Wat ook heel erg opvalt in dit verhaal, als we het hele hoofdstuk nemen, Matthäus 2, dan zie je dat er 4 keer staat, zoiets als, zo ging in vervulling. De eerste keer in vers 6 staat, vers 5 is dat trouwens. Want zo is dat geschreven bij de profeet. En dan komt er een citaat. En in vers 15, vers 18, vers 23 staat, zo ging in vervulling. En Matthäus doet dat bewust en hij legt telkens het verband met het verleden, met het Oude Testament. Matthäus zegt er onder andere mee dat deze nieuwe pasgeboren koning staat in lijn met het hele plan van God. Dat eeuwige plan, wat ooit begonnen is, wat ooit zal eindigen, dat blijft hetzelfde. En dat zegt iets over Gods trouw. God is niet door de eeuwen veranderd. En van, dat plan dat werkt niet. Dat plan A. Ik ga maar met een plan B verder. Oh, dat werkt ook helemaal niet. Nou, dan mensen willen zich niet aan de wet houden. Nou, dan moet ik maar mijn zoon geven. Dan ga ik maar over op plan C. Nee, dat is niet wat er bij God gebeurt. Het staat in lijn met wat al staat in het Oude Testament. De God van het Oude Testament is niet een andere God dan die van het Nieuwe Testament. Het is dezelfde God. Het is voor ons ook belangrijk om de hele Bijbel te nemen. De hele Bijbel te lezen en God te leren kennen. En niet alleen het Nieuwe Testament. En we zien dat God trouw is door de eeuwen heen. Wat mij ook opviel, wat ook 4 keer voorkomt in dit verhaal, zijn dromen. De eerste droom zien we bij de magiërs in vers 12. En vervolgens wordt Jozef 3 keer in een droom toegesproken. En overigens daarvoor in Matthäus 1 wordt Jozef ook al in een droom iets verteld. Dromen waren in die tijd iets wat men ook verbond met hogere machten, met de goden en met God. God sprak door middel van dromen. Niet door een briefje wat je op tafel vindt, niet door tastbare dingen, maar op een manier die ons verstand te boven lijkt te gaan. Dromen zijn ook iets wat heel moeilijk te vatten is. Er zijn wel mensen die boeken schrijven over dromen, maar het is niet iets wat je wetenschappelijk kunt benaderen. Op de een of andere manier is dat iets ongrijpbaars. En God spreekt in de dromen van die mensen. En wat mij opvalt is dat deze mensen ook gewoon gehoorzamen aan die dromen. Ze doen ook gewoon wat hen verteld wordt. Door de stem van God. Ik geloof dat het belangrijk is in die zoektocht naar God. Als wij God willen ontmoeten en God ons willen laten ontmoeten, om het zo te zeggen, dan moeten we ook luisteren naar die stem. Dan moeten we zoeken naar die stem. Dan moeten we vragen, God, Heer, spreek tot ons. Spreek tot mijn hart. Wat mag ik doen? En dat we dan ook luisteren. Want niet alles wat God zegt is altijd even makkelijk. Is altijd even leuk. Soms moeten we dingen doen die moeilijk zijn. Maar we zien dat de mensen in dit verhaal luisteren naar de stem van God. En wat dat betekent, op het moment dat ze dat doen, dat er ook bescherming is. Dat er ook redding is. Hadden de magiërs niet geluisterd naar de dromen, waren ze teruggegaan in Herodes, hadden we een heel ander verhaal gelezen. Had Jozef niet geluisterd naar de dromen, was hij niet naar Egypte gegaan, was hij niet teruggekomen. En ook nadat hij nogmaals getwijfeld had, moet ik wel echt teruggaan? Ja, Jozef, je moet teruggaan met je gezin. Als hij niet geluisterd had, was ook dat verhaal anders gelopen. Weet natuurlijk niet hoe, want dat is niet aan de hand. Maar God beschermt de mensen die bij hem zijn. Hij beschermt de zijnen, om het zo te zeggen. En als ik dan kijk naar de zoektocht van God, als ik kijk naar de zoektocht van de magiërs en Herodes, zijn zij op zoek naar eer. De magiërs naar de eer van God, Herodes naar zijn eigen eer. En God is op zoek naar ons als mensen. De mensen die hem willen zoeken. En dat is iets wat van beide kanten komt. God is bezig om naar ons af te dalen, naar ons toe te komen, tot ons te spreken. En wij mogen onze dingen loslaten en naar God toe bewegen. En zo ontmoeten we elkaar. Nou, dat zijn de dingen die in dit verhaal mij opvielen en waar ik die zoektocht in terugzie. En als ik dan in een iets groter plaatje trek, dan denk ik ook van dat we altijd in het leven wat dat betreft bezig zijn met een zoektocht. En dat het altijd een spanningsveld is. Mijn eer of Gods eer. Zoek ik God? Zoek God mij? Soms zoek je iets minder, soms zoek je iets meer. En zo aan het einde van het jaar, als laatste zondag, wil ik dat ook in dat perspectief brengen. En denk ik ook van waar gaan wij met elkaar in ons eigen persoonlijke leven, daar waar wij staan, in ons gezin, op ons werk, in ons leven, en ook in de gemeente, waar gaan wij naar op zoek? Gaan wij op zoek naar onze eigen eer of gaan wij zoeken naar God? En gaan wij zoeken naar een manier waarop wij hem alle eer kunnen geven? Dat is waar ik mee af wil sluiten. Maar dat is mijn wens voor het komend jaar, een goed voornemen. Dat wij met elkaar mogen zoeken om God eer te bewijzen. En dat wij ook mogen zoeken om elkaar te vinden. Zoals de magiërs het kindje Jezus vond, zoals God ons zoekt, dat wij ook elkaar mogen zoeken. En dat wij ook door God gezocht mogen worden. En dat hij ons mag vinden. Dat is mijn wens voor komend jaar. Ik hoop dat we daar voor onszelf als gemeente werk van mogen gaan maken. Dat wij net als de magiërs vreugde mogen gaan vinden. Dat wij vervuld zullen worden met de Heilige Geest. En dat wij tot een loflied mogen komen. Amen.